voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen gedeelte is in Lucas 2, de versen 1 tot 21. Lucas 2, vers 1 tot 21. De te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 15. Psalm 98, vers 1 en 2. Lofzang van Zacharias, vers 1. En psalm 118, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 2, de versen 1 tot en met vers 21. En de te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 15, psalm 98, vers 1 en 2, lofzang van Zacharias, vers 1, en psalm 118, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit psalm 89 en daarvan het 15e vers. Wij noemden nu psalm 89 vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En wat er verder volgt, wij noemden nu psalm 89, het 15e vers.
Thank you.
op deze eerste kerstdag openen wij Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het tweede hoofdstuk, het eerste tot en met het 21ste vers. Wij noemen nu Lucas 2, vers 1 tot en met 21. Maar vooraf worden wij gesteld voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboren onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde in die 7 dagen dat er een gebod uitging van een keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, door de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, opdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En er geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zo. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn: gij zult de kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelsen herlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren, van hen naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere heeft omgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en de kinderen liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van de kinderen gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen overleggende die in haar hart. En de herders keren weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk door hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dan men haar kinderken besneden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 98 en daarvan het eerste en het tweede vers. Wij noemden nu Psalm 98 vers 1, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt als ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wij noemden nu Psalm 98 vers 1 en 2. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, op deze eerste kerstdag mogen wij de geboorte van de Heer Jezus Christus gedenken. God geopenbaard in het vlees. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En vanmorgen willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan de eerste 7 versen. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Lucas 2 vers 1 tot en met 7, waarvan we alleen nog het laatste, het 7e vers als de kerntekst lezen, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. En zij baarde haar eerstgeborene zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover Gods heilig en dierbaar woord en de tekstwoorden voor de prediking. Gemeente, wij schrijven onder deze tekstwoorden Gods wil en welbehagen geopenbaard in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Gods wil en welbehagen wordt geopenbaard in het wonder van Jezus geboorte. En dat wordt zichtbaar. Dat wordt zichtbaar in de eerste plaats in de wereldgeschiedenis. Dat wordt in de tweede plaats zichtbaar in de helsgeschiedenis. En in de derde plaats wordt dat ook zichtbaar in de vervulling van Gods belofte. Dus nogmaals gezegd, Gods wil en welbehagen wordt geopenbaard in het wonder van Jezus' geboorte. Dat wordt zichtbaar in de wereldgeschiedenis. Dan letten wij vooral op vers 1, 2 en 3. Dat wordt in de tweede plaats ook zichtbaar in de heilsgeschiedenis. Dat zien wij vooral in vers 4 en 5. En in de derde plaats wordt dat ook zichtbaar in de vervulling van Gods belofte. En dan letten wij met name op vers 6 en 7. Gemeente, de gebeurtenissen in Lucas 2 zijn voor ons overbekend. Zelfs de kleinste kinderen kennen de geschiedenis van Jozef en Maria, die van Nazareth, van het noorden van Israël, naar beneden zijn gegaan naar Bethlehem. En ongetwijfeld hebt ook u de afgelopen jaren al vele malen gehoord, ook in de prediking vanuit dit schriftgedeelte. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat u, jij, dat ik denk, nou weten we het wel. Nou weten we het wel. Steeds maar weer hetzelfde. We kennen de geschiedenis toch? De vraag is of dat zo is. Dan mag in de eerste plaats in onze harten wel het gebed opstijgen. Juist ook bij zo'n overbekende geschiedenis in Lucas 2, waar u de woorden die in de schriftlezing gelezen zijn misschien wel uit uw hoofd kon opzeggen. Maar dat het ons gebed is in het hart, zendt Heere uw licht en uw waarheid neder. Want wij kunnen de Bijbel lezen, jongeren, als historisch waar, en het is historisch waar, het zijn feiten waar we van gelezen hebben. Maar als het niet verder gaat als ons hoofd, als het niet verder gaat dan ons verstand, en het heeft nog nooit ons hart geraakt, ja, dan is het nog nooit kerstfeest geweest. En daarbij komt ook een tweede, dat is dat wij van nature zulke oppervlakkige Bijbellezers zijn. Ik zei het u al, we kennen de geschiedenis, we kennen misschien grote delen van Lucas 2 uit ons hoofd, maar hebben we nou echt gelezen wat hier staat? Als ons hart gesloten is, dan zal dat het geval zijn. Maar dan wil de Heilige Geest ons vanmorgen bepalen, ook bij die woorden waar wij zomaar overheen lezen. Ik denk alleen al aan die eerste drie woorden van onze tekst. In vers 1 begint het en het geschiedde. Dat lees je zomaar overheen, toch, kinderen? Wij denken, ja, dat staat er zo vaak. Ja. Maar wat zegt Paulus in 2 Timotheus 3, vers 16? Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot wederlegging, tot verbetering. Dus ook die woorden waar vers 1 mee begint en het geschiedde. Want van alle evangelisten in het Nieuwe Testament is Lucas de evangelist die deze uitdrukking het meest gebruikt in zijn tweedelig werk. Lucas, dat is deel 1, en Handelingen, dat is deel 2, het vervolg daarop. Lucas gebruikt van de vier evangelisten deze uitdrukking het meest en het geschiedde. Het is als het ware een soort plechtige formule. Iemand zegt, ja, maar dat is Lucas, hè? Dat is de geschiedenisschrijver. Lucas, dat is de arts, de wetenschapper die alles van tevoren nauwkeurig onderzocht heeft. Lucas is de geschiedenisschrijver bij uitstek. Dat is ook zo. Maar gemeente, let erop, God schrijft geschiedenis. Het grootste wonder van Lucas 2 is en het geschieden. Gods hand schrijft geschiedenis. Dat is een machtswoord. Jonge mensen, in het Grieks is dat maar één woord, egeneto. Eén woord in het Grieks. Het geschieden. Dan gebeurt er iets. Nee, niet zomaar iets. Dan gebeuren de grootste wonderen die in deze wereldgeschiedenis hebben plaatsgevonden. Dat lijkt er niet op. Dat lijkt er helemaal niet op. Want als Lucas dit beschrijft, dan besteedt Lucas daar heel veel woorden aan in vers 1, 2 en 3. Waarom eigenlijk? Waarom legt Lucas er zoveel nadruk op in die uitgebreide beschrijving met heel die historische uitweiding van tijd en plaats en de namen van keizer Augustus en Cyrenius, de stadhouder? Die eenvoud. We zouden zeggen, ja, het is maar een verslag. Nee, het is Gods woord. En het heeft de Heilige Geest behaagd. De inspiratie van deze Bijbelschrijver Lucas om alle nadruk te leggen op de nederige en de geringe staat waar dit kind van Bethlehem in geboren wordt. Het lijkt wel dat alles erop gericht is om de heerlijkheid van de zaligmaker in die eerste woorden van Lucas 2 te bedekken. Zodat u het gaat zien door de ogen van de wereld van die tijd. Want het vleeselijke oog, het natuurlijke oog van de wereld zag hem niet. Had geen idee wat hier gaat gebeuren. Niemand heeft er erg in wat er met kerst gebeurt. Voor het natuurlijke oog is al het goddelijke aan dit kind bedekt. Dat laat Lucas zien, heel duidelijk. We lezen in het vers 1, en het geschiedde in diezelfde dagen. Nou, dat sluit aan op hoofdstuk 1. We hebben dat met elkaar niet gelezen, maar u hebt dat ongetwijfeld ook gelezen de afgelopen dagen of weken. Lucas 1 sluit af met de lofzang van Zacharias, beter gezegd de profetie van Zacharias. Dat is inmiddels al 6 maanden geleden. In die dagen gebeuren deze dingen. En Johannes de Doper, het kindje van Zacharias en Elisabeth kinderen, dat is nu al een half jaar oud. In die dagen. Niemand heeft het in de gaten. Misschien is het zo ook wel onder ons jongeren. Oh ja, het is kerst vandaag. Het is een datum op de kalender. Het is een vrije dag. Maar wie heeft er nou uitgezien naar deze dag? Wie heeft er nou uitgezien om te horen van dat grote heilsfeit? 20 eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. De geboorte van de Messias, de Christus der schriften, de zaligmaker der wereld, de Heer Jezus Christus, God uit God, waarachtig God uit waarachtig God, licht uit licht en geworden wat hij niet was, mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Heeft dat nou betekenis gekregen? gemeente jong en oud. Als kerst voor ons niet meer is. Dan een datum op de kalender. Dan een vrije dag. Zo viert de wereld ook kerst. Wat ben je dan nameloos arm. Reddeloos verloren. Dat mensen vandaag druk zijn met andere dingen. Kerst invullen op een manier die niets, maar dan ook echt helemaal niets, met deze geschiedenis te maken heeft. Zo was het ook in die tijd. Mensen waren druk met andere dingen. We lezen dat in die eerste twee versen. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En die eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Mensen zijn allemaal op reis. Onderweg. Op bevel van keizer Augustus. Kinderen, jullie kennen zijn naam wel. Hij heet eigenlijk anders. Hij heet eigenlijk Octavianus. Maar die naam gebruikt hij niet meer. Na de adoptie door zijn oud-oom Julius Caesar heeft hij zich genoemd Gaius Julius Caesar. Keizer, daar zit het woord keizer in. Jongeren, daar is de stad Caesarea naar genoemd. Aan de kust van het Joodse land. De grote bouwer Herodes de Grote had die stad Caesarea, daar zit dat woord Caesar in, keizer, keizer, had die stad laten bouwen ter ere van keizer Augustus, die op dat moment aan de macht is. En op dit moment is hij op het toppunt van zijn macht, zou je kunnen zeggen. De kanttekenaren zeggen het heel terecht dat onder zijn regering het Romeinse Rijk in de meeste kracht was, ook in de meeste rust was. Keizer Augustus heeft een gebod laten uitgaan dat de hele wereld, dat betekent heel het Romeinse Rijk, waarover hij het te zeggen heeft, beschreven moet worden, geteld moet worden, een volkstelling. En daarmee laat Lucas heel duidelijk zien, er is maar één man op deze wereld die het voor het zeggen heeft. Zo zien de mensen dat, keizer Augustus. Zijn naam betekent, kinderen, de verhevene. En zo was het met deze keizer en ook alle keizers die hem gevolgd zijn. Zij gaven zichzelf goddelijke eer. Hij noemde zichzelf in het Latijn Divus Augustus, de goddelijke Augustus. Ze noemden zichzelf Heer. Ook tientallen jaren later in het Romeinse Rijk. En dat wilden de christenen in die tijd niet doen. Daarom brak de vervolging uit. Ik denk aan Polycarpus, die weigerde het om de toenmalige keizer, dat was niet meer Augustus, maar een van zijn opvolgers, Heer te noemen. Hij hoefde alleen maar te zeggen, Caesar is Heer. Dan was hij vrij geweest. Maar Polycarpus, en dan zijn we in de eerste eeuw, begin van de tweede eeuw, heeft het niet gedaan. En hij is de brandstapel opgegaan. Maar dan zijn we inmiddels 120 jaar verder. Maar hier, keizer Augustus, heel de wereld ligt als het ware aan zijn voeten. Heel de wereld komt in beweging. Daar zijn de mensen druk mee. Heel druk. Lucas gebruikt er heel veel woorden voor om duidelijk te maken wat er in die wereld gebeurt. Waarom eigenlijk? Jongeren, je zou toch zeggen, ja, in vers 7, daarin komt pas, daar begint het eigenlijk pas, hè? Vers 7, dat is de boodschap toch van dit hele gedeelte. Dat is toch de kerntekst, ja zeker. Maar Lucas wil laten zien hoe groot, en dat kunnen wij niet genoeg benadrukken, hoe groot de invloed van Augustus is in die toenmalige wereld. Hij heeft het over iedereen te zeggen. Ook over Cyrenius, die over Syrië stadhouder was. Hele bekende naam ook in de oudheid, Quirinius. Hij is de gouverneur van Syrië, een grote provincie in het Romeinse Rijk waar het Joodse land ook bij hoorde. Judea maakte daar ook deel van uit. Zo gebeurt het dat op het keizerlijk besluit van Augustus de hele wereld beschreven moet worden. Een volkstelling. Dat gebeurde wel vaker in die tijd, maar dit is de eerste grote volkstelling. Het staat er in vers 3 en zij gingen alle om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. Wat betekent dat, kinderen? Nou, jij woont in Vriezeveen. Maar stel nou voor dat jouw opa uit Almelo komt. Of uit Rijzen, of uit Nijverdal. Daar liggen je wortels. Daar komt je familie vandaan. Dan moesten de mensen daar naartoe, naar de plek waar ze oorspronkelijk thuis hoorden. En wat werd er dan gedaan? Wat ging er dan gebeuren? Nou, dan ging je daar naartoe en dan werd je naam opgeschreven. En je beroep, en van wie je familie was, en je bezittingen, geld, of je een huis had, of je land had, grond. Het werd allemaal opgeschreven in de publieke registers van de keizer. Natuurlijk, jongeren, om belasting te innen. Want de opbouw van het Romeinse Rijk kostte veel geld. Denk alleen maar aan de Romeinse soldaten die stukje bij stukje meer gebied veroverden. Die moesten betaald worden. Het is allemaal tot opbouw van dat grote, machtige Romeinse Rijk. En u luistert, u ziet het. En het kan zomaar zijn dat de vraag in uw hart opkomt, waar is God in deze geschiedenis? Als wij in die tijd geleefd hadden, zouden mensen dat zeker gedacht hebben. U, jij, ik, waar is God? Augustus heeft het voor het zeggen, niemand anders, zo lijkt het. Bij alles wat je ziet, heel het Romeinse Rijk komt in beweging vanwege die volkstelling. Alles wordt bestuurd door de machtige hand van de keizer. Waar gaat dat naartoe? Gemeente, dat kan ook een vraag zijn in onze tijd. Als wij kijken naar de grootte van deze tijd. In Amerika, in Rusland, in Europa, Nederland, het Midden-Oosten, Israël. Waar gaat het naartoe? Hoe ziet de wereld er over een jaar uit? Waar is God? Tenminste, als je ziet op de omstandigheden, dan zijn dat vragen die uit het hart opkomen. Heel de wereld moet beschreven worden, want de keizer wil het. En de registers die worden volgeschreven met namen en de schatkist van Rome die moet gevuld worden en de hoogmoed van de keizer die zal nog groter worden, hij zal met nog meer hoogmoed vervuld worden om te weten hoe machtig hij is. Ja, kinderen, Augustus, die weet het eigenlijk niet eens. Die moet mensen gaan tellen omdat hij niet eens weet hoeveel onderdanen hij heeft. Zie je daardoorheen hoe onmachtig die keizer eigenlijk is. Augustus heeft het niet voor te zeggen. Achter dit alles zit Gods hand. God schrijft de geschiedenis. Gods wil en welbehagen wordt gebaand, ook in de wereldgeschiedenis. Niemand die het ziet. Niemand die het in de gaten heeft. Augustus, kinderen, hij is maar een schakeltje. Een heel klein schakeltje. In Gods hand, zonder dat hij het weet. Want zo lezen we toch in Spreuken 21 vers 1. Des konings hart is in de hand des Heren als waterbeken. Hij neigt het tot wat hij wil. En dat gebeurt hier. Augustus heeft er geen idee van wat hier gaat gebeuren. Maar God gebruikt juist deze volkstelling door een heidense keizer nota bene als een middel in zijn hand om zijn eeuwige raad uit te voeren. Dat wordt zichtbaar dus in de wereldgeschiedenis. Dat is een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Al lijkt het er niet op. Al ziet niemand het op dit moment. En dat wordt ook duidelijk in het tweede als wij letten op de heilsgeschiedenis. En dan letten wij vooral op vers 4 en 5. Want als wij dan zien in vers 4 en 5 hoe Gods wil en hoe Gods welbehagen geopenbaard wordt in de heilsgeschiedenis. Ja, wat zien we dan eigenlijk? Lucas die maakt een groot contrast, hè, tussen vers 1 tot en met 3 en 4 en 5. Die machtige keizer die alles voor het zeggen heeft, heel de wereld ligt voor zijn voeten, onder zijn voeten. En dan in vers 4 en 5 twee eenvoudige mensen. Een grote verschil is niet denkbaar. Jozef en Maria. Het staat er zo heel eenvoudig in vers 4. En Jozef ging ook op. Hij komt niet in opstand, hij komt niet in verzet. Die mensen waren er ook. Ik denk aan de zeloten. Later zal er een discipel zijn die die naam draagt, jonge mensen, Simon Zelotes. Er was een verzetsbeweging in die tijd onder de Joden, die kwamen in opstand. En tientallen jaren is die verzetsbeweging van de Zeloten door de Romeinen bloedig te neergeslagen. Maar hier lezen we van gehoorzaamheid aan de keizer in Rome. Jozef ging ook op. In gehoorzaamheid, zolang het niet tegen het woord van God ingaat. Jozef ging ook op om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Nee, Jozef en Maria hebben van tevoren niet bedacht, nou dat komt goed uit, want de Heer Jezus moet in Bethlehem geboren worden. En wij moeten daar nu, nee, dat hebben ze zo niet bedacht, echt niet. Calvijn die schrijft bij deze tekstwoorden, elke gedachte, elke menselijke gedachte wordt hier afgesneden. Jozef en Maria hebben vooraf niet overlegd, daar lezen we niet van. De aanleiding om naar Bethlehem te gaan is voor Jozef heel eenvoudig. Het gebod van de keizer om zich te laten beschrijven. En waarschijnlijk heeft Jozef en Maria, hebben toch, ze waren heel arm, maar toch wat voorvaderlijke bezittingen gehad, misschien samen met anderen, en daarom moesten ze naar Bethlehem toe. Maar ze zijn gehoorzaam. Wij horen niet van overleg. Maria, zouden we dat nou al doen? Je bent 9 maanden zwanger. Hoe zal dat ooit moeten? Kunt u het zich voorstellen? 140 kilometer lopend. Normaal 4-5 dagen lopen. Door een onherbergzaam gebied, dwars door Samaria heen. Vanuit Nazareth, noorden, naar het zuiden, naar Bethlehem. Nou, ze zullen er zeker langer over gedaan hebben dan 4-5 dagen. Hoe is dat geweest voor Maria? 140 kilometer. Tegenover die machtige man in Rome, hier 2 eenvoudige mensen, Jozef en Maria, die doen wat ze moeten doen. Maar toch, het zijn wel 2 eenvoudige mensen, maar wel van koninklijke afkomst. Dat lezen we 2 keer in het gedeelte wat we gelezen hebben. In vers 4 klinkt 2 keer de naam van David. Want Jozef ging op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt. Waarom? Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Lucas die legt daar heel vaak de nadruk op David. Niet alleen hier, straks ook in vers 11, waar toch het tegen de engel door de herders wordt gezegd, dat zij moeten gaan naar de stad Davids. Maar ook in Lucas 1, en ook in Matthäus 1, er wordt steeds gesproken over David. Jonge mensen, daar loopt een rechtstreekse lijn van het koningshuis van David naar Jozef en Maria. Een rechtstreekse lijn. Een rechte linie. Koningslinie. Nee, er zit op dit moment geen zoon van David op de troon. Weet je wie er op de troon zit? Herodes. Dat is een Edomiet. Een nakomeling van Esau. Nee, die troon die is er niet meer van het huis van David. Die is afgesneden. Met de ballingschap. Zedekia, dat was de laatste koning. Een goddeloze koning, bijna 6 eeuwen geleden. Van dat koningshuis, van die stamboom van David is niets meer over. Het is een afgehouwen tronk. Maar jonge mensen, stel je nou eens voor. Als dat nou niet zo was geweest, wie had er dan op de troon gezeten? Inderdaad, Jozef. Hij kwam uit het huis en het geslacht van David. En wie zou dan de troonopvolger zijn van Jozef? Inderdaad, de Heer Jezus Christus. De grote zoon van David. Van hem heeft de engel Gabriel tot Maria gezegd in Lucas 1. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zijn naam heette Jezus. Deze zal groot zijn en een zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en nou komt het, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Kijk, is de helsgeschiedenis. Dat is de belofte van de helsgeschiedenis. En die belofte draagt Maria in haar hart. En het kind van de belofte draagt ze in haar moeders schoot. Dat is de vrucht haars buiks. Maria wist het. Maria geloofde het. U moet de lofzang van Maria maar eens lezen en zingen vandaag. En Jozef wist het ook. En die twee oude mensen, Zacharias en Elisabeth, die wisten het ook. Elisabeth heeft het ook gezongen, hè? In haar lofzang in Lucas 1, vers 42 tot 45. Ik denk vooral in die laatste regel, daar heeft Elisabeth gezegd, en zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Gemeente, het komt aan op het ware geloof. Anders wordt het nooit, nooit, nooit kerstfeest in uw hart. Het komt aan op het ware geloof. Daar loopt het over. Daar is de zaligheid aan verbonden. Maar als je nou kijkt naar de werkelijkheid, als je kijkt naar de omstandigheden, ja, wat zie je dan? Ik zei het al, een afgehouwen tronk. Er is niets van over. Waar is nou die profetie? Wat is er van terechtgekomen eigenlijk van die profetie van Jesaja? En er zal een reisje voortkomen uit die afgehouwen tronk van Isaïe, dat is de vader van David. En hoe Jesaja geprofeteerd heeft van de namen van de Messias, vredevorst. Nou, er is op dit moment geen vrede. De Romeinen zijn de baas. En alles wordt bestuurd uit Rome. Daar is de keizer. Hij heeft het voor het zeggen. En Herodes is hem ondergeschikt. Een Edomiet. Die zit op de troon. En wat is er dan uitgekomen van die profetie van Jeremia, die het heeft over een rechtvaardige spruit. Het zal geschieden te dien dagen, spreekt de Heere, dat ik een rechtvaardige spruit zal verwekken, die recht en gerechtigheid zal doen op de aarde. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Er is niets van te zien. Voor het natuurlijk oog. Het ongeloof zegt het kan niet. En het schijngeloof zegt dat is veel te groot. En de duivel schreeuwt geloof het niet. Maar het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Maar bedenk het wel. Wat hier gebeurt. Catechisanten. Gods heilig kind Jezus onderwerpt zich aan de macht van de keizer in Rome. Hij laat zich straks ook beschrijven samen met Jozef en Maria. Hij onderwerpt zich nu al in de moederschoot aan het gebod van de keizer. Samen met Jozef en Maria. Terwijl de engel heeft gezegd tegen Maria, dat heilige wat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Hij is de Messias, de gezalfde. De koning der koningen. Maar hij heeft zich zo diep willen vernederen. Zo diep willen vernederen. Dat hij ook beschreven wilde worden. Net als Maria. Net als Jozef. Straks wordt hij ook geteld, kinderen. In Bethlehem. Daar wordt de naam van de Heer Jezus ook opgeschreven. In dat register. Kunt u het begrijpen? Kun jij het begrijpen? Ik niet. Hier is het ware geloof nodig om dit te verstaan. Luther die zegt, hij zegt, de Heer Jezus heeft hierin laten zien dat zijn rijk helemaal niet van deze wereld is. En dat hij niet met aardse macht zou regeren en met wereldse wijze zichzelf zou openbaren. Integendeel, zegt Luther, hij onderwerpt zich eraan, samen met zijn ouders, opdat, en mag uw hart nu van vreugde opspringen, opdat hij zijn broeder in alles gelijk zou worden, uitgenomen de zonde. Jonge mensen, het is geen toeval dat de dingen zo gebeuren zoals ze gebeuren. Ook hier in vers 4 en 5. Laat de keizer Augustus dan maar keizer zijn. Laat de koningen maar koning zijn. Laat ze maar regeren. Laat ze maar hun macht uitoefenen en hun gang gaan. Christus gaat hier helemaal verborgen. De onderste weg. De laagste plaats. Maar toch, soeverein, koninklijk. Want juist hierin, hoort u het, ik zal het nog een keer zeggen, juist hierin wordt Gods wil en welbehagen geopenbaard. Niet alleen in de wereldgeschiedenis, ook in de heilsgeschiedenis. Wat straks uitloopt op het wonder van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Hij spreekt hier als de koning der koningen. En dan komt weer dat bekende woord, jonge mensen. Ik heb het gezegd, hè. In het Grieks is het één woord. Het geschieden. Lees maar. Dat staat er. En het geschieden. Gods woord zal vervuld worden. Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein? Bethlehem was maar een heel klein stadje. Stelde eigenlijk niks voor. In heel Judea, in die provincie, in heel het land. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen. Hij. Wie is hij? Die een heerser zou zijn, met een hoofdletter. Een heerser zal zijn in Israëls. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Alles geschiedt. Om het woord, ook hier, om het woord uit Micha 5 vers 1 en uit al die andere profetieën in het Oude Testament. Dat is de grond. Alles moet gebeuren naar de bepaalde raad en voorkennis van God, naar zijn wil en naar zijn welbehagen. En daarom gaat de prediking ook vandaag uit, hier in Vriezeveen. Wat denkt u, waarom komt het woord hier anders op de kansel? Hoe was het woord hier anders in Vriezeveen gekomen eigenlijk in ons land? Dat is de doorgetrokken lijn vanuit die wereldgeschiedenis en vanuit die heilgeschiedenis. In de volheid des tijds. Ook op eerste kerstdag. Maar de grote vraag is, wie neemt het ter harte? Wie gelooft het eigenlijk? Wie mag het nou aanschouwen door het geloof? Dat alles wat hier gebeurt, hè, in die eerste 5 versen, waar Lucas zoveel woorden voor nodig heeft om dat allemaal uit te leggen, waarvan wij zouden zeggen, laten we maar gelijk naar vers 7 gaan. Ja, wacht even. Waarom doet de Heer dat? Om te laten zien dat alles wat daar gebeurt in vers 1 tot en met 3 en in vers 4 tot en met 5, dat dat alleen maar een voorbereiding was. Heel die volkstelling. Heel die macht van Augustus, de gang die Jozef en Maria moesten maken, Calvijn zegt, ze werden als blinden geleid. Van Nazareth naar Bethlehem. Dit alles moet gebeuren. Het is slechts een voorbereiding. Waartoe? Opdat de koning der ere ingang zou hebben. Zijn intocht zou houden in deze wereld. Opdat hij verheerlijkt zou worden. De volheid des tijds in de harten van verloren zondaren. Gemeente, de vraag dringt zich ook op deze eerste kerstdag. De vraag dringt zich op. Heeft hij ook intrek genomen in uw hart? Zijn de bergen en heuvels van trots en hoogmoed waar je Jesaja 40 van spreekt? Alle bergen zullen vlak gemaakt worden en alle heuvels, opdat er een rechte weg zou zijn, opdat de koning der ere in zou kunnen gaan. Zijn al die bergen vlak gemaakt? Heeft hij ingang mogen krijgen in uw hart? Mag u nou op goede gronden weten, en is dat nou voor u het wonder van kerst, dat u nou zo hebt uitgezien naar deze dag, mag u nou op goede gronden weten dat u het eigendom bent van hem? Niet alleen anderen, ook mij. Vergeving van zonde, volkomen gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. Dat u het eigendom bent van hem, de koning der koningen. Dan zul je toch ook getuigen wat Zacharias mocht zingen in zijn lofzang. Dat de Heere een hoorn der zaligheid heeft opgericht in het huis van David. Geloofd zij de Heere, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. We gaan er eerst van zingen. Met de lofzang van Zacharias de berijmde woorden. Lof zij de God van Israël, den Heere, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Tekstwoorden uit Lucas 2, die laat ons vanmorgen op deze eerste kerstdag zien dat Gods wil en welbehagen wordt geopenbaard in het wonder van Jezus' geboorte. En we hebben gezien dat wordt zichtbaar in de wereldgeschiedenis. Dat blijkt heel duidelijk in de versen 1 tot en met 3. Het wordt ook zichtbaar in de heilsgeschiedenis. We zagen dat al in vers 4 en 5. Maar in de derde plaats wordt het bovenal, boven alles zichtbaar in de vervulling van Gods belofte. En dan letten wij vooral op de versen 6 en 7. Gemeente, het zal duidelijk zijn dat de God uit de hemel een streep zet door al het menselijke van Augustus' macht en van zijn regering. En van zijn heerschappij. De Heere zet er een streep door. Dat wordt al een beetje duidelijk in Lucas 1. In de lofzang van Maria. Waar ze zingt. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen. In de gedachten hunner harten. En dan komt het. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Ook al zit keizer Augustus op de troon in Rome. Maar de God uit de hemel zet er een streep door al die menselijke macht en kracht. En hij openbaart het wonder wat voor het natuurlijk oog voor verreweg de meeste mensen verborgen is. Niet alleen in de wereldgeschiedenis, niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar de Heere zet ook een streep door alle menselijke pogingen om zichzelf te verlossen en om zalig te worden. Want dan lezen we weer dat ene woord, jonge mensen, en het geschiedde in vers 6. En het geschiedde, één woordje in het Grieks, dan gebeurt er iets. Dan gebeuren grote dingen, dan wil Lucas daar de grote nadruk op leggen. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld worden, dat zij baren zou, dan pas. Niet eerder. En zeker ook niet later. Dan worden de dagen vervuld. Dan is Gods tijd vervuld. Dan is Gods tijd aangebroken. Pas als zij in Bethlehem zijn. Niet eerder. Bethlehem. Waar ligt dat ergens? Kinderen, ik denk dat keizer Augustus dat niet eens geweten heeft. Bethlehem was echt een heel klein, onbetekenend stadje. Nee, Augustus zal echt wel geweten hebben waar Jeruzalem lag. Dat was de hoofdstad van vroeger al. Maar Bethlehem. Hij kan het niet eens aanwijzen op de landkaart van dat grote Romeinse Rijk. In Bethlehem. Pas als zij daar waren, dan breekt Gods tijd aan. Kijk, dan worden de dagen vervuld. Voltooid, daarvan heeft Paulus gezegd. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Zo lezen wij in vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Haar eerstgeboren zoon. Hij is de zoon van Maria. Maria's eerste zoon, maar niet alleen dat. Hij is ook Gods zoon, God één geboren zoon. Maar voor Maria haar eerstgeboren zoon. Jonge mensen, Maria had nog geen kind. Ze was met Jozef ondertrouwd, wij zouden zeggen verloofd. En Jozef, zo weten wij uit Matthäus 1, bekende haar niet. Ze leefde niet als man en vrouw, ze hadden geen gemeenschap, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Maria was nog maagd. Meisjes, kan dat ook gezegd worden van jullie? En jongens, zijn jullie zoals Jozef? Niet vooruitgrijpen op het huwelijk. Er gebeurt helaas ook in de kerk. En de wereld lacht erom en spot ermee. Waar gaat dit over? Ik wil onze jonge mensen vanmorgen ook ernstig waarschuwen en oproepen om de weg van het woord te gaan. Zoveel ellende komt daar vroeg of laat uit voort. Heb ik inmiddels gezien, ook in het pastoraat. Soms pas 20 jaar later. Huiveringwekkend wat er gebeurt. Jongens, je verwoest de levens van meisjes. Zoek toch biddend je weg te gaan bij het licht van Gods woord. De Bijbel is hierin heel duidelijk en ook eerlijk wat nou de weg is. Jozef en Maria, ze zijn voor ons een voorbeeld. Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Ik zei het u al, de eerstgeboorte. De voornaamste, de voortreffelijkste. Maria heeft daar maar nog meer kinderen gekregen. Maar hij is ook Gods enig geboren zoon. Zo beleiden we dat toch in de geloofsbelijdenis die ook vanmiddag gelezen mag worden. Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat is het grootste wonder wat ooit heeft plaatsgevonden. Waarvan de catechismus zegt in zondag 14 dat de eeuwige zonen Gods, die waarachtig God is en blijft, de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Hoe? Uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes, opdat hij het ware zaad van David zij. Heb je het weer? En hij zijn broeder in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Is dat voor u nou ooit een wonder geworden? Dat hij geworden is wat hij niet was, mens. U bent ook mens. En zelfs na ontvangen genade, vleeselijk verkocht onder de zonde. Het goede wat ik wil, doe ik niet, zegt Paulus. Jesaja wijst hem al aan, 7 eeuwen tevoren. Hier is uw God. Wijst op Christus. Had de Heer, gemeente van Vriezeveen, zijn goedheid en zijn heerlijkheid en zijn grootheid anders, beter, voortreffelijker kunnen tonen dan hier? Nee. Is toch wonderlijk wat hier gebeurt? Hoe God en mensen samenkomen. Emmanuel, God met ons. Terwijl daar een kloof is. Een kloof die zo groot is, jonge mensen, die dat helemaal onmogelijk maakt, volstrekt. Van Gods kant, maar ook van mensenkant. Dat is de kloof van de zonde, dat weet je wel. Door de ongehoorzaamheid in het paradijs. Van die eerste Adam heeft de duivel zich tussen God en mens geworpen. Is er een scheiding. Maar dat laat God niet toe. En zijn onverbrekelijke wet laat niet toe. Om die diepe kloof te overbruggen. Daar blijft een scheiding. Hoe je het ook wendt of keert. Wat u ook denkt. Wat u ook zegt. Van Gods kant. Onmogelijk. Hij handhaaft zijn wet. Hij handhaaft zijn heilig recht. Maar ook van zijn mensenkant. U. Waarvan het woord zegt. Dat wij. Meer liefhebbers der wellusten zijn dan liefhebbers Gods. Wij doen de zonde en onze haat en onze zonde, onze liefde tot de zonde, onze vijandschap tot God, maken het van de andere kant ook onmogelijk om die kloof te overbruggen. Hoe zal dat ooit gebeuren? En God eist betaling, hij handhaaft zijn wet en zijn recht tegen ons. Dan kan daar niet anders uitkomen dan de dood. En het rechtvaardig oordeel. Om voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Maar kijk nou eens naar onze tekst. Het geschiedde als zij daar waren. Dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Kijk. Dat is nou de vervulling. Van Gods belofte. Dat is nou zijn wil. En zijn welbehagen. Kijk, dat is het evangelie. De vervulde wet, niet alleen de dagen worden vervuld, Gods wet wordt vervuld door de Heer Jezus Christus, die hier gekomen is. Jeremia heeft ervan gezegd, u kunt het nalezen, Jeremia 23, hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Hoe oud ben je, jongen? 6 jaar, 7 jaar, 5 jaar, 14 jaar, 21 jaar. Toen God zijn zoon zag, niet alleen hier in de kribben, maar ook toen hij zo oud was als jij. Toen zag God de Vader uit de hemel voor het eerst een mens die nooit gezondigd had. Hij heeft de wet gehouden, je hebt het geleerd hè. Hellenbroek, zijn dadelijke gehoorzaamheid door het houden van de wet. Maar ook door zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Straks geeft Maria hem over aan het lijden, dan legt ze hem in de kribben. In het dragen van de straf gaat hij straks de gang van Bethlehem. Heel zijn leven, niet alleen die laatste week, niet alleen die laatste dag, Goede Vrijdag. Nee, heel zijn leven was lijden. Dat begint hier. anders waren wij allemaal gewis verloren. Dan was er geen zaligheid. En wie anders zal de eer van God bedoelen? Wie anders zal dat recht van God voldoen? U niet, jij niet, ik niet. Hij heeft het gedaan. Dit kind, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Hij doet het. Hij heeft het gedaan. En al van eeuwigheid was zij zo bewogen. Hij zegt, ik kom om uw wil te doen. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En nu in de volheid des tijds wordt hij geboren. En zij wond hem in doeken. En ze legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ook dat is Gods wil. Ook dat is Gods welbehagen. Lucas laat hier opnieuw zien dat Jozef en Maria de allerarmste mensen zijn. De meest geringe mensen. De meest verachtelijke mensen. Er is geen plaats in de herberg. Hoe dat was in die tijd, wij moeten maar voorzichtig zijn om daar veel over te speculeren. Maar één ding is zeker. Het grondwoord wijst op een gemeenschappelijke ruimte. En in de tijd van de Bijbel was dat vaak een bovenzaal. Beneden was de plaats voor de dieren, het vee. En boven was een bovenzaal, maar dat was een gemeenschappelijke ruimte. Waar alle mensen bij elkaar waren, eten, sliepen. En iedereen begrijpt, in die tijd, als iedereen op reis gaat, alle mensen zijn in beweging. Wij kunnen ons daar ook geen voorstelling voor maken. Als Bethlehem overvol is, dan is daar sowieso geen plaats. Maar die ruimte is ook geen geschikte plaats om een kind ter wereld te brengen. Toch? Het is een ongeschikte ruimte en er is geen plaats. Ook dit stijgt boven alle menselijke gedachten uit. Niet alleen hoe Jozef en Maria in Bethlehem komen door Gods voorzienigheid, door dat besluit van Augustus, maar ook dit. Er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. En jongeren, je bent misschien mij al voor, dat betekent dat er ook geen plaats is in ons hart. Toch? Van nature bij niemand. En toch, Christus zoekt vandaag een plaats in jouw hart. En een plaats in jouw leven. Hoe doet hij dat? Door de kracht van het woord. Vandaag, dat gebeurt hier, in de kerk. Door het werk van de Heilige Geest. Door dat plaatsmakende werk. Door de Geest van Christus. En waar gebeurt dat dan? Nou, u kunt het zien in de tekst. Er is geen plaats in de herberg. En Maria wond hem in doeken en legde hem neder in de krib. Het beeld is duidelijk. In een stal, bij de dieren. Luther die zegt, en houdt u dan in gedachten het beeld wat ik u noemde, hè, boven zitten de mensen en beneden het vee. Luther zegt, intussen zaten daar boven allemaal slechte mensen te eten en te drinken en te praten en zich te vermaken. En ze laten zich daarboven als een vorst vereren. Misschien was er ook wel eten genoeg in huis. Net als bij ons vaak ook in deze dagen. Maar daar beneden gebeurt het wonder. Dit kind. Die enige schat met een hoofdletter. Die enige helper met een hoofdletter. Wordt daar geboren. Daar gebeurt het. En het geschiedde. Wat God daar tot stand brengt. Maria wond hem in doeken en legde hem in de kribben. Ze geeft hem over aan het lijden. Dat begint hier. Kinderen, dat is nou de allerlaagste plaats in de kribben. Misschien heb je wel eens gedacht als een voerbak, hè? En heel veel moderne Bijbelvertalingen hebben dat ervan gemaakt. Maar is niet goed. Laten we dat niet doen. Want als jij denkt aan een voerbak, jongen. Nou, waar denk je dan aan? Hetzelfde als waar ik aan denk. Hè? Dan denk je aan een houten bak met vier pootjes daaronder. En ja, misschien is die voerbak wel 30, 40, 50, 60, 70 centimeter hoog. En dan kan het kleinste kind van morgen hier in de kerk daar niet in kijken. Nee, zo is het niet. Dit is een kribbe. Wat is een kribbe? Een kribbe is als het ware een halve uitholling in de grond. In de vloer gewoon. Een halve uitholling in de grond. Inderdaad. Waar voer in gedaan wordt voor het vee. Dat wel. Maar het is geen voerbak. Het is een kribbe. Opdat ook vanmorgen in Vriezenveen het kleinste kind in die kribbe zou kunnen kijken. God wil dat. De Heere wil dat jij, jongen, en dat jij, meisje, daarin kunt kijken. Waar het verborgen is voor de mensen van de wereld. Maar hij is gekomen. Hij wilde geboren worden. Niet bij mensen. Bij het redeloze vee. Kijk, daar kan iedereen bij komen. Vaak zat er in zo'n stal ook geen deur. Wat zou het zijn geweest, kinderen, als de Heer Jezus nou in een paleis geboren was? Hij is toch koning? Maar dan waren die herders, we hebben ervan gelezen vanmorgen, die waren daar nooit naartoe gegaan. Daar was voor hen geen plaats. Maar de Heer Jezus wilde in de kribbe geboren worden. Hij wordt in doeken gewonden. Dat moet. Hij is echt mens. Dat is ook een teken, hè, van onze schande. Een teken van onze zonde. Wij moeten gekleed worden. Maar het is ook een teken van zijn armoede en van zijn diepe vernedering. Nee, kinderen, hij ligt niet in een mooie wieg. Met warme kleren aan. Ze wendt hem in doeken. Paulus zegt ervan: gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm geworden is, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Kijk, het grootste wonder van de wereld gebeurt hier in een beestenstal. Jonge mensen, je kunt veel van de wereld gezien hebben. Misschien heb je wel veel van de wereld gezien. Veel gereisd. Gaat je hart op in de dingen van de wereld. Maar dit is het grootste wonder. Dit is 's werelds grootste geheim. Kerstfeest. Christus geboren. Dat is een feit. Daar twijfelt niemand aan. Het is een historisch feit. Maar is hij nou ook geboren in uw en jouw hart? Luther zegt: al was hij 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in mijn hart, dan was ik nog gewis verloren. Het wordt pas echt kerst als hij in ons hart geboren wordt. Dat betekent als wij wederom geboren worden tot een levende hoop. Als hij aan je ziel geopenbaard wordt, in die krachtdadige inwendige roeping, waarvan Paulus zegt: het behaagde God om zijn zoon in mij te openbaren. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, die God, die heeft in onze harten geschenen. Om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods waar in het aangezicht van Jezus Christus. Mag u hem nou kennen? Dat je met de catechismus mag belijden dat hij onze middelaar is. En dat hij met zijn volkomen onschuld en met zijn volkomen heiligheid ook mijn zonde, waar ik in ontvangen en geboren ben, voor Gods heilig aangezicht bedekt. Hij is de wetsvervuller. Voor wetsovertreders. Is dat uw naam? Voor goddelozen. U zegt: ik ben zo slecht. Het is nog veel erger dan dat u denkt. Gods woord zegt: u bent een vijand. Maar het grote wonder is: vijanden worden met God verzoend. En goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Christus is gekomen voor de armen, voor de ellendigen, voor de mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Maar die door genade de zaligheid buiten zichzelf hebben leren zoeken en vinden in hem. Voor wie hij dierbaar is, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Waarin? Juist in zijn vernedering. In doeken gewonden, liggende in de kribbe. Dat de Zoon God zichzelf zo diep heeft willen vernederen. Hij wordt door Maria overgegeven aan het lijden. En die kribbe is zo laag, dat een ieder die dodelijk gebeten is door die slang kan zien op hem. in die kribbe, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het evangelie van Lucas. Ik verkondig u heden, zegt de engel, grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus Jezus in de stad Davids. Bij hem is veel verlossing. Bij hem is aanneming bij God. En hij vergeeft menigvuldiglijk overdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroosten. Zie, hier is uw God. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 118. En daarvan het zevende vers. Psalm 118, vers 7 is onze slotzang. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies daarom loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, het zevende vers. Hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. Wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.